van u scheiden. Hoog was de berg toch boven mijn kracht. Ik keek vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 534. Ons laatste lied nemen, het lied van de maand. God keek genadig naar mij om.
was.
God keek genadig naar mij om.
Mark? Volgende week. Ja, goed. We gaan zingen. Juich, doe mee allemaal.
Dank je, Heere God, voor deze dag dat we hier samen kunnen zijn en dat we een leuke zondagsklas mogen hebben. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Ik ga vandaag spreken over Psalm 73. En als ik een beetje de inhoud van de liedjes bekijk, een van de liedjes was inderdaad zo van: diep was de kloof die mij van u scheidde. En ik denk dat dat een beetje het centrale thema is in de Psalm 23, ook in de preek, van dat we allemaal die momenten meekrijgen dat we tussen ons en God, dat er inderdaad soms een kloof is, of de, zoals we soms horen, dat de hemel van koper is, de hemel toe is. En dat is ook in Psalm 73 zo. Ik las onlangs een boekje en ik denk dat ik het daar een beetje uitgehaald heb, maar ik ben het niet meer zeker, namelijk van Mijn Ongewenste Metgezel. En dat boekje gaat over een Amerikaanse predikant, evangelist. Meestal is dat zo, die gekende predikanten, die gaan overal ter wereld gaan prediken. En op een bepaald moment had hij in een of andere als Zuid-Aziatisch land een ziekte opgedaan. Tot 2 maal, tot 3 maal toe. En het heeft hem zo ver gebracht dat hij op een bepaald moment niets meer kon doen. Het was ook een beetje geheimzinnige ziekte. Wat het juist was, weet ik het niet meer. Maar het leidde hem volledig lam. De man die zo actief was, die zo bloeiend was in zijn bediening, werd plots lam gelegd. Daarom noemde hij het boekje ook Mijn Ongewenste Metgezel. En ik denk dat we dat op de een of andere manier in ons eigen leven ook wel meemaken. Dingen die ons overkomen, waarvan we helemaal geen raad mee weten en ook zeker niet gewenst is. Dat het ons in feite een beetje deprimeert. En zo was het ook met die man. En het mooie er was dat hij toch ondanks alles bleef volharden en daarin ook ergens Gods weg inzag. Maar ik wil eerst de zegen vragen voor deze preek. Vader, we danken u dat wij uw woord mogen spreken. En uit, ja, vraag ik uw kracht, Heere, door mij te spreken, Heere. In Jezus' naam. Amen. En ik wil beginnen met Psalm 73 voor te lezen. Ik denk dat ik hier ook niks nieuws ga vertellen. Die Psalm 73 is al dikwijls een keer aan bod gekomen. Maar ja, het sprak mij ergens aan. En als er dingen mij aanspreken, dan wil ik dat ook naar voren brengen. En daar staat er een psalm van Asaf. Toch dicht bij God. Ik vind het al een mooie titel. Toch dicht bij God. Het lijkt niet zo vanzelfsprekend, zoals het hier staat, dat Asaf zegt. En hij begint. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag, tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeiten zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken bozaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. En toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn eigen ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in de verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten? Toen mijn hart verbitterd was en in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik, behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is de God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdaagt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dat schrijft de psalmist. En als we goed hebben geluisterd, dan denk ik dat we allemaal dat ergens ook kunnen beamen. Die God is goed. Asaf was opgegroeid met God is goed. Dat schrijft hij ook. God is goed voor Israël. En dat hebben we ook gezongen. God is goed. En inderdaad, wij mogen zeggen dat God goed is. En een kleine opmerking van Asaf. Hij schrijft erbij, voor wie is God goed? Voor hen die zuiver van hart zijn. En ik denk dat dat ook iets is wat wij soms denken. Of tenminste, ik denk dat. Ik denk, God is goed. Als er tegenslagen komen, dan is inderdaad, God is goed. Voor wie? Voor zij die zuiver van hart zijn. En in de Bijbel wordt er één iemand genoemd die zuiver van hart is. Of tenminste, het wordt anders genoemd. Eén man. Van al die mannen en vrouwen die in de tijd in de Bijbel hebben gestaan, namelijk Daniel. Een man naar Gods hart. Dat wordt van David ook gezegd, maar we weten van David dat hij nogal zonden had. Maar van Daniël lezen we, en er staat ook geen zonde bij, dus we kunnen het ook niet nachecken. En die man zal ook wel zeker ook zonde hebben. Maar we kijken soms naar mensen die inderdaad zuiver van hart zijn. En we denken, ja, het is normaal dat zij gezegend zijn en ik niet, want ik ben een zondaar. Zo voelde zich Asaf ook. En ik denk, we kennen dat allemaal, die momenten van, ach, ja, God is goed voor Israël, God is goed voor de deze, maar niet voor mij, want, en dan beginnen we te klagen. En hier schrijft Asaf net hetzelfde. Maar, zegt hij, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, want ik was jaloers op de dwazen. Hij beschrijft zijn eigen ziel, zijn eigen hart, zijn eigen moeite. Jaloers zijn. En dat is natuurlijk een moeilijke ziekte om te overwinnen, of zonde om te overwinnen, jaloers zijn. Maar daar gaat het allemaal om. Daar gaat het om. Opzien naar anderen kan ons inderdaad neerhalen. En hij beschrijft het zo mooi. Hij zegt, en dat is ook iets dat wij kennen. Als wij in moeite verkeren, ja, deze heeft dat niet. Deze ken ik wel geluk dat hij heeft. Dat schrijft Asaf ook. Denk maar aan vers 5. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Met andere woorden, wij kunnen niet kijken in andere mensen leven, want iedereen wordt op de een of andere manier wel gekweld. Natuurlijk, de een heeft heel wat meer leed dan de ander mee te maken. En hij schrijft ook van de hoogmoed van de mensen. Inderdaad, mensen die veel geld hebben, zijn hoogmoedig. En ik kan een paar voorbeelden aanhalen van mensen die echt hoogmoedig zijn. Mensen hier, ondernemers in België, waar ik van versteld van staan, die zo rijk zijn, dat ze denken dat ze de hele wereld in hun macht hebben. Die arrogant zijn en die arrogantie nog ook uit te dragen. Ik ga geen namen noemen, maar ik ga één voorbeeldje geven. Er was namelijk, en ik heb dat gehoord van een vriend die schilder was. Hij moest ergens gaan werken bij een rijke ondernemer. Zijn ploeg moest gaan werken bij een rijke ondernemer. Dus die mannen waren aan de keuken aan het schilderen. En een van die mannen aan u per ongeluk, normaal moesten ze langs de achterdeur binnengaan, aan u gewoon de voordeur, langs de voordeur binnengegaan, met zijn gerief. En die man kwam naar buiten en je hebt hem zogezegd vastgenomen en buiten gegooid. Zo arrogant. En het mooiste van heel het verhaal is, die vier mannen, die vier schilders hebben gezegd, als dat zo is, man, trekt u een plan, schildert zelf. En ze zijn vertrokken. En ik denk dat aan de ene kant was dat een goede les voor die man van oei, want daar stond hij dan. En aan de andere kant was dat moed van die mannen, want ze werkten voor een baas, dat ze dat durven doen. En dat is het, die arrogantie van mensen met geld, inderdaad, die hoogmoed. En dat beschrijft hij, schrijft Asaf ook. Hij kijkt naar anderen en hij ziet hoe zij het allemaal zoveel beter hebben. En dan schrijft hij er nog bij, zij hebben rust in de wereld en vermeerderen hun vermogen. En dat is zo, als je inderdaad de hemel van koper is, dan kijk je altijd naar de negatieve kanten, naar de andere kant. Denken dat mensen het wel zo goed hebben. Denken dat anderen het wel goed hebben. Ja, de wereld hebben ze rust en ze vermeerderen hun vermogen. Hoe kan God het weten, zegt hij er nog bij. Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zou God dat zien? En waarom grijpt hij dan niet in? Ons denken is zo gefocust op onze eigen omstandigheden dat we soms op die moeilijke momenten niks goed zien. En dat is ook zo met Asaf. Dan zegt hij er nog bij in vers 13, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Wat dient die godsdienst nu? Waarom moet ik nu al die wetten en de geboden van het Oude Testament houden? Ik heb er geen voordeel aan. Dat is wat Asaf hier denkt. En dat is ook ergens, als ik terug mag komen op die man, die predikant, was ook ergens zijn teleurstelling, zijn ontgoocheling van, ja, ik heb mij nu zo ingespannen voor het evangelie en welk nut heeft het mij gebracht? Voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. En dat is telkens maal opnieuw dat terugkomt. Ook in onze lieder dat we hebben gezongen van inderdaad, de hemel lijkt wel koper, of er was een diepe kloof tussen God en ons. En als we op het einde lezen of zingen, dan horen we terug, God is mijn bevrijder. En hier in de psalm gaan we dat ook lezen. Maar nogmaals, in zulke situatie verkeren we allemaal. Dat we niet meer recht kunnen kijken en dat we enkel maar negatief denken. Want de ander geeft het zoveel beter. In de psalmist. Maar ik wil teruggaan namelijk naar iemand die het ook in zijn leven heel moeilijk heeft gehad. En ik denk daarbij aan Hanna. We kennen allemaal Hanna, de vrouw van... Ik heb het niet opgeschreven. Ziet? Elkana. Inderdaad. Die had het ook moeilijk. Dat was een vrouw die inderdaad een nederlaag beleefde. Want in die tijd was kinderen krijgen een eer. Niet alleen een eer, maar ook een garantie voor hun pensioen. En ik lees in het eerste boek van Samuel, vanaf vers 4, de volgende verzen. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf gij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want gij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij tritterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Met andere woorden, we hebben hier een vrouw die leidt. En misschien is het moeilijk om dat te verstaan, maar die liefdevolle God is hier ergens de oorzaak dat Hanna geen kinderen kan krijgen. Want het staat erop, hoe we dat ook moeten... De schrijver heeft het zo vertaald. Want de Heere had de baarmoeder toegesloten. Dat is misschien een beetje moeilijk om te verstaan en ik kan dat ook niet uitleggen. Misschien moeten we dat ook niet uitleggen, dat er bepaalde omstandigheden in ons leven zo zwaar zijn en dat we denken van die liefdevolle vader, die God, waarom doet God mij dat aan? Hier in het leven van Hanna was dat inderdaad ook zo. En als we duidelijk lezen, dan moet het inderdaad voor haar heel moeilijk zijn geweest. Denk maar, twee vrouwen. De een kreeg liefde van haar man, de andere, laat ik het zo zeggen, was er om kinderen te baren. Dus die partijen waren telkenmaal opnieuw bij elkaar, dag en nacht. En haar tegenpartij tritterde haar telkens weer om haar kwaad te maken. Dus welk een huisgezin was dat daar? Wat moet Elkana gedacht hebben met zijn twee vrouwen? Soms al moeilijk met één vrouw, gelukkig. Hè? Laat staan met twee. Ziet, ze lachen allemaal, dus het zal wel ergens... Met de mannen is het ook, ja, bij de mannen is het ook zo, maar over het algemeen in de Bijbel staan er niet veel vrouwen in. Ziet, Mirjam, natuurlijk is het zo. Maar ik wil maar zeggen, van die vrouw had het zeer, zeer moeilijk. Ze huilde, staat er duidelijk in. Ze huilde dag en nacht, want het was een oneer voor die vrouw om geen kinderen te krijgen. Maar als je dan nog telkenmaal opnieuw de hele dag getreiterd wordt met als reden haar kwaads te maken, dan is het dubbel, dubbel lastig. En ze was bitter van gemoed, staat er. Bitter van gemoed. Wat moet er in die vrouw op dat moment omgegaan zijn? Wetende dat er in de Bijbel staat dat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Zij wist dat misschien natuurlijk niet. En ik weet ook niet hoe zij in die tijd dachten. Maar misschien was dat wel inderdaad zo, dat ze ook dachten van God kan alles. Waarom laat hij dat toe? Net zoals wij vandaag zeggen, God kan alles, maar hij laat bepaalde dingen toe waar we nooit of nooit een antwoord zullen van krijgen. En dan zien we dat zij bidt. En het gebeurde toen zij lang voor het bidden van het aangezicht van de Heere, ze ging naar de tempel, dat Eli op haar mond lette. En toen zei hij, want hij dacht dat ze dronken was, Nee, Eli, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Met andere woorden, die vrouw was, zoals ik al zei, ellendig. Ellendig. En ik denk dat we vaak ons in ons eigen leven misschien wel zo ellendig voelen. Waarom? Waarom? En dan zien we dat ze inderdaad verhoord wordt. En wat doet ze dan? Maar op een bepaald moment krijgt ze een kind en dan zegt ze, ik ga dat kind opdragen aan de Heer. En ik denk dat we daar ook soms iets kunnen uit leren, namelijk dat wij soms ook compromissen willen sluiten met God. Van kijk Heer, als Gij mij iets geeft, dan ga ik iets terug doen. Dat is voor ons een zeer logische zaak. Als we iets bidden, als we voor iets bidden, of als we iets willen verwachten, dan zouden we die gedachte wel bij ons kunnen opkomen van, kijk, Heer, als gij mij zegent of als gij mij dat doet, dan zal ik iets terug doen. Dat deed Hanna. Ik denk nu niet dat zij een compromis heeft gesloten. Ze heeft dat niet gedaan. Maar in ieder geval, ze deed het wel. En het resultaat was dan ook dat Samuel inderdaad een zeer belangrijke profeet was. Maar dat wil ik naar voren brengen, dat we moeten opletten om met God geen deal te sluiten. Want wij kunnen God niet voor ons kar spannen en zeggen van, kijk, als ik om een bepaald iets bid, en dat is zelfs gevaarlijk, en ik sluit een deal met God, dan moeten we ook die belofte inlossen. Dus het is beter van die dingen niet te doen. Maar hier zien we inderdaad in ons verhaal dat Hanna inderdaad gezegend wordt. Het loopt hier voor Hanna gelukkig goed af, want we horen en we lezen in de Bijbel dat zij meerdere kinderen ontvangt. En ik denk, welke eer voor Hanna heeft zij niet mogen ontvangen. Niet alleen dat zij een jongen kreeg, dat zij kinderen kreeg, maar ook dat Samuel een van de belangrijkste profeten was in die tijd. Door lijden heen kunnen we inderdaad God verheerlijken. En dat wil ik vandaag meegeven. Dat is een beetje misschien de les, of de korte samenvatting, wat ik wil meegeven. Moeilijkheden, want daar gaat het een beetje om in die tekst. Moeilijkheden. En wat als de moeilijkheden, dat kwam een beetje op neer ook in die boek, en ik vond dat zo prachtig, ik ga het gewoon aflezen. Wat als de moeilijkheden waar wij ons vandaag in bevinden, er niet alleen voor ons eigen voordeel zijn, wat als God iets aan het doen is, dat ons veel zou kosten, maar dat andere mensen er een groot of een enorm voordeel zal brengen. Kunnen we die gedachte bevatten? Namelijk dat wij door ons lijden heen anderen tot zegen kunnen zijn, of een voordeel. En ik vond dat zo mooi geschreven van die man, want inderdaad, als we in zulke situaties zitten, dan is het heel moeilijk om ons te richten op God. Om te roepen, God is bevrijder. Als we pijn hebben, als we ziekte kennen, als we armoede kennen, als er oorlog is, als er een algemeen lijden is, als er verlies is, dan is het heel moeilijk, God is mijn bevrijder, te roepen. Maar misschien kunnen we dat in gedachten houden, dat juist die moeilijkheden voor ons zorgen, dat anderen daardoor enorm voordeel of gezegend kunnen zijn. En ik vond dat zo'n mooie gedachte en ik wil dat ook ergens doorgeven aan jullie, van kijk, als er bepaalde moeilijkheden in jullie leven zijn, wat dat ook mag zijn, dan kan dat misschien ook voor jullie een bemoediging zijn. Maar vooral, misschien zijn het voor anderen tot troost en bemoediging voor andere mensen. Want God laat de dingen toe in ons leven, niet altijd voor onszelf, maar omdat we bruikbaar zouden zijn voor andere mensen. En zo zien we dat ons leven of ons lijden, zoals we het hier ook mogen noemen, echt soms altijd een reden heeft. Alleen, hoe gaan we ermee om? Hanna ging ermee om door naar de Heere te gaan. Het staat er niet in hoe lang zij telkens malen naar de tempel ging. Het staat er niet in hoe lang het heeft geduurd totdat zij een kind kreeg. Maar ze kreeg het wel. Ze bleef volharden in haar gebed. Ze bleef bidden. Ze bleef zich uitstrekken naar God totdat er inderdaad een kind werd geboren. Hanna mag voor ons ook een voorbeeld zijn ook van een volhardend gebed. Namelijk dat we mogen weten, God hoort. En als het zo niet is, denk dan aan die tekst dat misschien onze miserie voor iemand anders een enorm voordeel kan zijn. En dat zien we hier ook bij Asaf. Asaf was tot op een bepaald moment gekomen van, ja, wat heeft dat allemaal zin, dat geloof? Wat heeft dat allemaal zin? En dan staat er, zoals jullie misschien ook wel weten, en zoals we al dikwijls een keer gehoord hebben, totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Dat is het telkenmaal opnieuw de grote les die we moeten leren. We kunnen heel wat over ons krijgen en we zien het allemaal niet meer zitten, totdat God ons op de een of andere manier weer wakker schudt van, ja, maar ja, er is meer tussen hemel en aarde dan uw leven en mijn leven. En dat is ook een belangrijke les dat we mogen zien. Asaf zag plots van een heel anders. En dan begint hij heel anders te spreken. Dan zegt hij, mijn hart was verbitterd en in mijn nieren geprikkeld. Ik was onverstandig. Ik was zelfs een redeloos dier bij u. Ik was als een dier, geen normen, geen waarden meer. Ik was totaal los. Maar hij begint dan terug. Dat ogenblik dat hij verlost wordt van zijn negatief denken, dan roept hij, u hebt mijn rechterhand gegrepen. En u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Wie? En dat is telkens opnieuw die vraag die ons ook stelt. En dat is juist die andere vraag die ik misschien, of dat andere ding dat ik naar voren wil brengen. Namelijk dat een christen moet zien dat er meer is tussen hemel en aarde dan ons leven hier. Het nieuwe leven dat in ons woont door de Heilige Geest brengt ons bewust, namelijk van ons geestelijk leven. En ik denk, wij zijn hier veel te veel gefocust op ons natuurlijk leven. Wij allemaal, als we eerlijk zijn, dan is dat zo. Maar dat is de tweede les dat ik wil meegeven, in feite, van wij zijn zo gefocust op hier, dat we soms vergeten dat er nog een geestelijk leven, dat het natuurlijke, het stoffelijke leven overstijgt, dat werkelijkheid zal komen tot in alle eeuwigheid. En dan, dat is de vraag van hoe herstel je dan van een gebroken hart, juist door te zien op Gods heiligdom. Daarvoor denk ik dat ook de gemeente er is. Daarvoor denk ik dat we elkaar noden kennen. Daarvoor zijn er bidstondes. Daarvoor mogen we bidden, omdat ons gebroken hart mag hersteld worden en dat we inderdaad mogen erkennen en weten dat God net juist erboven staat en dat we net zoals Asaf kunnen zeggen, u hebt mijn rechterhand gegrepen. Uit onszelf kunnen we dat niet. Er zijn misschien mensen in de wereld die dat wel kunnen. Ik stel mij dat altijd. Ja, er zijn natuurlijk mensen die dezelfde problemen hebben als ons, die dat wel overwinnen, blijkbaar. Zonder veel miserie, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar wij hebben een God. En die God is werkelijkheid. Die God leeft. En dat moeten we telkens opnieuw aan elkaar durven te zeggen, dat God werkelijk leeft. We worden langs alle kanten belaagd van God is dood. Misschien nu minder of vroeger, maar zo is het ook in ons eigen leven. Soms voelen wij het ook aan, maar wij mogen zeggen, God leeft. U zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Dat was een beetje wat ik wilde vertellen vandaag. Namelijk, het ene is, en ik wilde nog een keer voorlezen, ik vond dat zo duidelijk in dat boek, en dat heeft mij ook bemoedigd. Namelijk, wat als de moeilijkheden waar wij ons vandaag in bevinden er niet alleen voor ons eigen voordeel zijn, wat als God iets aan het doen is dat ons veel zal kosten, maar dat andere mensen een enorm voordeel zal brengen. Misschien zie je dat niet goed op dat moment, maar ik denk, als we dat kunnen proeven, als we dat kunnen amen opzeggen, dat het inderdaad voor ons een hele verlossing is. En de tweede is dat wij als christen meer ons moeten uitstrekken naar het hemelse. Ik heb het al gezegd, onze tijd is voorbij. Hè? Ik ben bijna 60, nog niet. Maar ik heb gebouwd, ik heb verbouwd, ik heb kinderen grootgebracht, samen met mijn vrouw natuurlijk. Dus die tijd van verbouwen en plannen maken, dat is allemaal een beetje achterwege. Ons gezin, subiet zitten we nog met twee aan tafel. Ons gezin vliegt uit, we hebben andere verwachtingen hier in dit leven. Als je jong bent, dan wilt je bouwen, dan wilt je een huis kopen, dan denkt je, hoe ga ik het verbouwen, misschien een job, dan wilt je doorstromen in je job, dan wilt je ergens geraken. Maar wij zijn aan een leeftijd gekomen van, ons leven is in feite, niet zeggen ten einde, maar ik heb echt niet echt verwachtingen meer. Ten einde, doelen moest ik morgen opgenomen worden, nou wel, halleluja. Maar bedoelen maar, ik heb niet die verwachtingen meer die jonge mensen hebben. En juist dat brengt mij misschien meer tot het bewustzijn van, inderdaad, alles wat ik opgebouwd heb, ben er zeer dankbaar voor. Maar ik laat het achter. Ik laat het achter. Het geestelijke leven dat ik straks zal mogen ervaren, dat is het die mij zal voortstuwen. En natuurlijk, als je in verbouwingen zit, dan moet je ook verder doen. Hè? Ik bedoel, we zitten hier met mensen die een huis hebben gekocht, die verbouwingen hebben. En dat is normaal ook. Dat is natuurlijk, dat is goed. Maar ondanks alles, vergeet niet, buiten dit is er altijd een God. En ik mag eerlijk zeggen, we gaan niet te veel spreken over verbouwingen, want dan krijgt mijn vrouw altijd een beetje rillingen. Maar ik heb nooit de zondag gewerkt. Nooit. Ik heb nooit de zondag gewerkt. Nooit de zondag een verbouwing gedaan. We waren altijd in de dienst. Dat ging voor. En ik denk, als je een druk leven hebt, wat je ook doet, vergeet God niet. Dat is ook een boodschap die ik wil meegeven. Van vergeet God niet. Dat is het belangrijkste wat je kunt doen in je leven. En we zijn inderdaad gezegend. Daar kunnen we inderdaad ook van getuigen dat we gezegend zijn. Zo, dat was mijn boodschap voor vandaag. En ik denk dat we nu kunnen overgaan naar het avondmaal. Ik heb niemand gevraagd. Misschien kunnen er twee mensen mij straks helpen. Maar ik wil voor het avondmaal ook een tijd van gebed nemen. En het avondmaal, soms is dat zo dat we daar vlug over voorbij gaan. Dat we moeten nog vlug tussen en we nemen dat erbij. Maar ik wil bewust stilstaan in die tijd van het Oude Testament. Hoe belangrijk het was om daar samen te komen. En ik wil dat ergens delen door gewoon al de kledij van de priesters, hoe God zei hoe de priesters moesten gekleed worden. Natuurlijk, zij hadden geen televisie, zij hadden geen radio, dus het volk kon niet elke week naar de tempel gaan, want sommigen woonden hun ver. Maar het moest, natuurlijk hier in het Oude Testament, hier in Exodus waren ze allemaal nog dichtbij met het tabernakel, maar het straalde een bepaald gezag uit en eerbied. En ik denk dat we dat in onze evangelische kringen soms een beetje vergeten, dat gezag en die eerbied naar het avondmaal toe. En ik ga een paar verzen lezen, gewoon om jullie ergens een indruk te geven van hoe God, want het was wel God die tegen Mozes zei van zo zal het zijn, zo moeten jullie het maken. En ik vond het zo mooi dat we inderdaad mogen zien dat God zijn priester, de hoge priester, heel bijzonder kleedde. En ik ga een paar versen voorlezen. Toen maakten zij uit de blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken rode wol ambtskledij voor de dienst in het heiligdom. Ook maakten zij de geheiligde kledij die voor Aaron bestemd was, zoals de Heere Mozes geboden had. Men maakte de efod, dat is het kleed van de hoge priester, van hout. Van blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken rode wol. En van dubbel draads fijn linnen. Ook pletten zij gouden platen en men sneed er draden van om ze te verwerken tussen de blauwpurperen wol, tussen de roodpurperen wol, tussen de scharlaken rode wol en tussen de dubbeldraads fijn linnen. Werk van een kunstenaar. Gewoon om een beeld te geven hoe God, de hoge priester, die de verzoening moest doen van de zonde, die man bekleedde. Het was niet zomaar dat hij daar binnenkwam in zijn werkkledij of in propere kledij. Het was bijzonder. Omdat ze de mensen rondom hem, ze hadden nog geen Bijbel, ze konden zelf niet lezen. Ze hadden geen internet om Bijbelstudies te lezen, maar ze hadden wel dat beeld van oei, hier is iets unieks. Hier, op dat moment, word je stil. Ik weet nog, als we een katholieke kerk ingaan, dan gaan we meestal ook stil zijn, ingetogen. Die gebouwen zijn zo ontworpen, dat je in feite, als je daar binnenkomt, niet gaat staan roepen en staan dansen. Als je hier binnenkomt, zouden we misschien nog een keer een indruk hebben, maar het ontzag van God straalt er soms uit. En hier, met die beschrijving van die kledij van de priester, was dat juist hetzelfde. Vervolgens bewerkten zij de onyxstenen, gevat in houden kassen, gegraveerd zoals men zegels graveert, met de namen van de zonen van Israël erin. En hij bevestigde ze op de schouderstukken van het kleed, als gedenkstenen voor de Israëlieten, zoals de Heere Mozes geboden had. Alles werd puur hout en van het beste aangevuld. Toen vulden zij hem op met vier rijen edelstenen. Een rij van robijn, een topaas en een karbonkel. Dit is de eerste rij. En zo verder. Dan zien we dat alles zo magnifiek is gemaakt en uit zeer kostbare materialen. Omdat God wilde dat ze eerbied en respect daarvoor hadden. En toen, in vers 30, ik laat heel wat versen over. En ze maakten ook een plaat van zuiver hout, de heilige diadeem. En ze maakten daarin een inscriptie met zegelgraveringen, de heiligheid van God. En zij maakten daaraan een blauwperperen wollen koord vast, om boven op de tulband te bevestigen zoals de Heere Mozes geboden had. De heilige God, de heiligheid van de Heere, dat was wat er op de diadeem stond van de hoge priester. De heiligheid van de Heere. Opnieuw bewust worden van heilig, heilig is God. En dan gebeurt het volgende. Zo voltooide Mozes het werk. Als je dat wil lezen, dan moet je dat maar een keer lezen vanaf Exodus 39 tot 40. Hoe prachtig alles werd gemaakt in die tabernakel. Om met één doel, met alle eerbied en alle respect voor Gods troon te komen. En toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Toen alles voltooid was, toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde het tabernakel. Als je dan een keer bij je stilstaat, dat God daar fysiek, toch voor ogen kwam in die wolk en de tabernakel overdekte. We hebben dat niet. We hebben zo geen momenten. We kunnen aanbiddingen en we kunnen wel zulke momenten ervaren, maar zij zagen het, hè. Zij zagen dat die wolk naar beneden kwam en dat God, de Allerhoogste, daar verbleef. Laat ik het zo zeggen. Daarom moest alles zo heilig, zuiver en van kostbare waarde zijn. Want de Allerhoogste die kwam wonen op de aarde. En ik vond dat zo'n mooi beeld van hoe God alles bedacht. En wij zijn het al een beetje kwijt. We zijn dat soms een beetje kwijt. En ik vind dat wel jammer. Het avondmaal is iets heiligs. Niet dat we dat nu moeten overheiligen, maar we mogen toch dankbaar zijn dat wij, zondige mensen, wat zijn we allemaal, net door het bloed van Jezus Christus gekocht zijn. En dat we straks in de hemel, wat we hier misschien hebben gelezen, straks zullen zien, ik weet niet hoe dat er allemaal gaan toegaan, maar het zijn wonderlijke dingen. En juist die dingen die wij hier lezen, zullen we misschien zien in de hemel. Daarom wil ik nu ook, vooraleer we het avondmaal houden, misschien een moment van stilte. Misschien een moment van luidop bidden, misschien van aanbidding, van stil worden voor God. Van ons te vernederen voor God. En te zeggen van, ja, soms nemen we het allemaal niet zo nauw, Heer. Terwijl juist de Bijbel toont hoe goed en hoe heilig hij is. Iets wat wij of ik zeker niet kan bevatten, maar dat is wel zo. En dat moeten we soms meer over nadenken. Die heiligheid van God. Hier, we nemen het brood en de wijn en het lijkt allemaal op de duur lijkt het allemaal zo logisch. Maar Jezus is wel aan het kruis gestorven, juist voor ons. En als we daarbij stilstaan nogmaals, dan moet het ons ergens ook bewogenheid brengen. Misschien ben ik wel een man die soms wel emotioneel overkomt, maar ik ben wel emotioneel als ik daarover nadenk dat de Allerhoogste God voor mij is gestorven. Ik hoop dat jullie dat ook, dat gevoel, soms hebben. Want ik ben niet een man die niet zondigt. Absoluut niet. Absoluut niet. En dan weet ik dat God ook voor mij persoonlijk aan het kruis is gegaan. Ik wil een tijd van gebed houden en ik hoop dat er twee mensen naar voren komen die mij straks willen helpen met het avondmaal. Voel jullie vrij. Toen zei Jezus, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En aan hun zonden en aan hun wetteloze daden zal ik, God, beslist niet meer denken. Amen. Zo, dan zingen we nu nog één lied. Dan krijgen we de mededelingen.
We gaan samen rechtstaan voor het laatste lied. Uw naam is de hoogste. Uw naam is de grootste.
Amen.
Zo, dan hebben we nog de mededelingen. En ik wil eerst het belangrijkste, namelijk morgenavond is er bidstond. We vergeten, maar bidden is het belangrijkste. En ik belde van de week met iemand, een oudere vrouw, die zei, ik bid, ik kan niet meer komen naar de gemeente, maar ik bid voor de gemeente. Daar gaat er kracht van uit. Daar gaat er kracht van uit. Daar ben ik van overtuigd. En we zijn dankbaar dat we oudere mensen hebben die bidden. Want wij, en vooral de jongere mensen, die nemen soms zo weinig tijd om te bidden. Het is belangrijk dat we bidden. En ik wil ook nog de aandacht eventjes vestigen op die winterconferentie van de VEG. En ik wil misschien op één belangrijk punt wijzen. En jullie zien dat hier op potscherven van vooraan op het blaadje. Namelijk op donderdag 25 januari, wat staat er daar? Kerkverlating onder Vlaamse jongeren. Dat sprak mij waaraan. Waarom? Ik hoop dat we een antwoord krijgen, ik weet het niet. Waarom gaan onze jongeren niet mee naar de kerk? Misschien omdat wij juist ook niet altijd een voorbeeld zijn geweest en niet altijd zijn trouw geweest, ik weet het niet. Maar ik ben wel benieuwd wat ze daar zullen over vertellen. Dus een aanrader voor iedereen. Dan wil ik nog eerst David uitnodigen.
Hallo. De laatste maanden, jaren, zijn er toch wel mensen beginnen komen naar onze gemeente. Achter een tijdje kan je dat niet meer bezoekers noemen. En wij dachten als ouders, het zou fijn zijn om toch een keer een moment te organiseren voor deze nieuwe mensen, om een soort kennismaking met onze gemeente, met de Pottenbakker, wat is de geschiedenis van onze kerk, wie zijn wij, waarom komen we samen, hoe kan ik daar deel van uitmaken. Dus we gaan twee momenten hebben samen, de eerste op 4 februari, en de tweede op 3 maart, telkens na de eredienst. Dus we gaan ook samen eten, wat kennismaking, met ook wat uitleg. De eerste gaat de nadruk ook meer leggen op wie zijn wij als gemeente. De tweede meer over hoe kan ik deel zijn van wat er hier, van deze gemeenschap. Hoe kan ik mijn talenten, mijn gaven gebruiken. Dus als je ergens aansluiting zoekt bij onze gemeenschap, zou ik zeggen van harte welkom, kom naar dit moment. Ook al kom je al jaren na de Pottenbakker, ook zeer welkom, want het is ook goed om dat de nieuwe mensen jullie kunnen leren. En dat is een fijne gelegenheid om dat te doen over een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Dus van harte welkom.
Zo. Dan wil ik nog onze Bavo naar voren roepen. Je wil ook nog iets vertellen.
Goedemorgen iedereen. Zoals je weet heb ik 3 jaar in Roemenië gezeten. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan in Pelunca, waar jullie ook als kerk ondersteunen. Ja. Ik heb 3 jaar geleden vertrokken naar Roemenië voor een jaar. Bedoeling om daar vrijwillig te helpen. En ik werd dan financieel ondersteund door de overheid. En achter een jaar heb ik gezegd, ik kan nog een beetje langer blijven, want ik was een beetje op een zoektocht van, wat ga ik doen met mijn leven? En, dus uiteindelijk is dat 1 jaar, 3 jaar en 3 maanden geworden. Ik heb er mogen deel uitmaken van een christelijke organisatie. Pelunca werkt onder de Roma-gemeenschap. Wij voorzien van kinderprogramma's, programma's met de oudere mensen, bouwprojecten, ook doen we outreach en kinderkampen. Dus een heel uitgebreid pakket aan dingen dat we doen, maar uiteindelijk is het afgerond. Ik heb in die 3 jaar ook Salina leren kennen. Zij is de zus van Jessica. En Ze is dan ook 1 jaar afgekomen naar Roemenië. Dus daar hebben we echt wel 1 jaar samengeleefd en samengewerkt. En we waren eigenlijk op reis vorig jaar in september. Hadden we een roadtrip gedaan in Roemenië. Heel mooi land trouwens. Zeker een keer aan te raden om te gaan. En we waren eigenlijk op zoek een beetje van... wat gaan we nu doen eigenlijk? Gaan we nu hier blijven? Gaan we ons engageren in de organisatie? Of keren we terug? En voor Salina was het al heel snel duidelijk... Achter 6 maanden dat een jaar ging zijn en dan was het genoeg. En voor mij, ik wist het eigenlijk zelf niet zo goed. En uiteindelijk, want dan ja, beslist, we zijn, ik heb dan ook te huwelijk gevraagd op onze roadtrip. En toen hebben we ook dat moment beslist van, kijk, we gaan terugkeren naar België. Ik heb ook 3 jaar bij Thijs en Jessica geleefd. Dat is, ben er heel dankbaar voor, maar dat is niet gemakkelijk. Als je volwassen samenleeft, ik kan ook de verlangen om mijn eigen huis op te bouwen, mijn eigen gezin, mijn eigen leven. En als je bij iemand anders woont, is dat toch alles al moeilijker. En voor mij was het ook, ja, kijk, het is tijd om voor ons beiden samen iets te starten. En ook ja, dat we echt wel alleen beginnen. En wat dan beslist eigenlijk om terug te keren. En ja, ik ben al zo van het principe van dat ik ga niet specifiek ben en vragen aan God, toon mij dit of toon mij dat. Ik zei, je zit ermee bezig en God leidt. En op dat moment dat we zelf beslissen om we gaan terugkeren, is er in, op diezelfde reis ook al allee, het appartement dat al vast stond. Dat we direct in januari kosten toekomen, dat zij kosten intrekken. En dat was het appartement van Thomas. Dus dat was voor ons eigenlijk direct een bevestiging van, oké, ja, we moeten terug naar België. Dat was hun op ons pad gekomen. Dat is een zegen, want ja, 3 jaar vrijheidswerk is niet de grootste financiële opbouw dat kan maken. Dus ik wil maar zeggen, dus jullie als kerk hebben mij ook een jaar en een half gesteund. Ik heb daar kunnen mezelf onderhouden. Ik had ook een auto van mijn ouders, dus dat was ook goed voor mij dat ik de vrijheid had om Roemenië te ontdekken. Dus ik ben er ook heel eerst en vooral dankbaar voor. Maar ik denk dat ook als kerk het gebeden. En ook ja, ben ik daar ook heel dankbaar voor. Dus ja, bij deze wil ik nog eens zeggen, merci. Doet dat nog. Het zal nog wel jonge gasten zijn of jonge mensen die wel op zoek gaan en ergens naartoe gaan. Ik zou zeggen, doet dat, steunt dat. Want uiteindelijk, ja, iedereen komt al op zijn poten terecht. En nu is het voor onszelf, dan ga ik het zelf doen. En dus een dikke merci daarvoor. En ja, voilà, dat was het.
Ja, je ziet dat die 3 jaar bij de Zigeuners werkt, is in het algemeen een beetje moet bijgeschaafd worden. Hè? Maar we hebben nog een jarige in ons midden. Een 38-jarige, denk ik. Maar namelijk omgekeerd, namelijk Novella. Dus we gaan een lied zingen, Novella. 83, denk ik, hè? 83 jaar. Een voorbeeld van trouw aan de gemeenten, aan Jezus Christus. Ik denk dat dat ook wel een keer mag gezegd worden, hè? Mensen, oudere mensen die trouw zijn. Oké, laten we recht staan en Novella vandaag een keer, met geen bloemetjes, maar toch. Je gaat er zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Novella. Happy birthday to you. And may God bless you. Hoera! 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 Allen nog een fijne zondag.